Goedemorgen allemaal. Ja, het is te zien. Een groot aantal van ons is al met vakantie. En de kinderen, die hebben er naar uitgezien. En het is zover. Ze hebben vakantie. De vakantieperiode is aangebroken. En de kinderen hebben van de basisschool hebben vorige week vrijdag vakantie gekregen. En de eerste ouders die zijn op die vrijdag ook vertrokken zo'n beetje. En de afgelopen week zijn er een aantal vertrokken. En ik denk dat er in de komende week ook wel een aantal zullen vertrekken. Maar er komen er ook alweer een aantal terug. En ook als je thuis blijft, of thuis blijft, dan is het niet te missen dat het vakantietijd is. Je merkt het aan een heleboel zaken. Hoe verhoudt vakantievieren zich met jouw Heer en met degene die aan hem verwant zijn? Vier jij vakantie vanuit een bewustzijn van jouw relatie met jouw Heer? Onderhoud jij tijdens jouw vakantie de verbinding met hem en met zijn gemeente? Bidden, spreken met hem, komt dat er nog van tijdens jouw vakantie? Of zijn jouw geloofsactiviteiten ook met vakantie? Ik stel die vraag omdat het jou en ook mij o zo gemakkelijk overkomt. Dat je in de vakantieperiode, in deze zomerperiode, ook een beetje vakantie neemt van jouw Heer. Het actief blijven in de relatie met Jezus, het kan er zomaar bij inschieten. En hij komt dan op afstand te staan. Bidden, Bijbel lezen, spreken met je Heer, het schiet er op de camping, of waar je dan ook bent, zomaar bij in. De machten en krachten die een stok willen steken in jouw relatie met Jezus, die gaan nooit met vakantie. Zij zullen elke gelegenheid, ook tijdens de vakantieperiode, ze zullen die gelegenheid misbruiken om je weg te trekken bij jouw Heer. Het draait in de vakantie, als je niet oppast, zomaar om jezelf. En nog meer om jezelf. En om wat jij wil en wat je leuk vindt. Hoe is dit bij jou tijdens jouw vakantie? Of heb je hier helemaal geen last van? We gaan lezen een stukje uit Matteüs. En er staat boven Jezus en zijn verwanten. En je kan het meelezen in je eigen Bijbel of op de beamer. En dat is Matteüs 12, de versen 46 tot en met 50, en ik lees het in eerste plaats uit de NBV. En daar staat: terwijl hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en zijn broers aan, en ze vroegen hem dringend te spreken. Iemand zei tegen hem: uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken. Hij antwoordde: wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broers? En hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, die is mijn broeder, mijn broer en zuster en moeder. En ik wil hem nog een keer lezen, maar dan uit de paralleltekst uit Marcus. En dat doe ik dan uit de Nadense Bijbel. En dat is Marcus 3, de versen 31 tot en met 35. En daar staat, dan komen zijn moeder en zijn broers. Zij blijven buiten staan en zenden bericht aan hem dat ze hem roepen. Er zit om hem heen een schare als ze tot hem zeggen, zie, uw moeder, uw broers en uw zusters zijn buiten en zoeken u. Ten antwoord zegt hij tot hen, wie is mijn moeder? Wie mijn broeders? En hij kijkt in het rond naar hen die in een cirkel rondom hem zitten. En zegt, zie hier, mijn moeder en mijn broeders. Al wie de wil van God zal doen, die is mijn broeder en zuster en moeder. Het gaat vanmorgen, zoals het ook boven deze pericoop staat, over de verwanten van Jezus. Dus over verwantschap met de Heer. Verwantschap. Daar denk je waarschijnlijk vooral aan het verbonden zijn door familiebanden. Maar als je het woordenboek opslaat en opzoekt wat daar staat over verwanten en verwantschap, dan vind je ook het volgende. Verwant is verbonden door opvattingen die overeenkomen. Tot elkaar in nauwe betrekking staan. Zekere trekken van overeenkomst vertonend. Verwantschap is in het wezen verankerde overeenkomst. In het wezen verankerde overeenkomst. Dus zeg ik tegen jullie vanmorgen, beste verwanten. In het Bijbelgedeelte gaat het dus over de familie van Jezus, maar ook over degene die om hem heen zijn. Het gaat dus over zijn natuurlijke, maar ook over zijn geestelijke verwanten. Het is waardevol om familie te hebben. Om er voor elkaar te zijn. Ja, de band van natuurlijke verwanten is onvervangbaar. En het is fijn als die onderlinge verbondenheid goed is. Wanneer je als grootouders, ouders, kinderen bij elkaar kunt zijn en het dan goed kan hebben met elkaar. Maar het is pijnlijk als er ruzie is binnen de familie. Als er vetes zijn, als er dingen zijn die niet goed zijn. Als je het idee hebt dat je er niet meer bij hoort. Dat je in de familie niet meer meetelt. Als dingen in het verleden verkeerd gegaan zijn, waardoor de relaties met een bepaald familielid of met familieleden zijn verslechterd en je ze zelfs uit het oog verliest. Dat is dan iets om voor te bidden, dat die familiebanden puur en zuiver en mooi mogen blijven. Wat een steun kun je dan aan elkaar hebben. Dan ga ik nu naar de tekst. Dan komen zijn moeder en zijn broers. Ze blijven buiten staan, zenden bericht aan hem dat ze hem roepen. Als Jezus weer thuis is in Capernaum, dan komt er een grote schare bij hem. En hij heeft het zo druk dat hij en zijn discipelen geen eens tijd hebben om te eten. En zijn familie hoort het, hoort dat hij thuis is en besluit hem op te zoeken. En voordat ze bij het huis zijn aangekomen, is er intussen een bezetene tot hem gebracht, die ook nog eens blind en stom is. En Jezus bevrijdt de man, geneest hem, zodat hij weer kan zien en spreken. En de fariseeën en schriftgeleerden, die zeggen dan, hij drijft de boze geesten uit door Beelzebul. En Jezus antwoordt onder andere, hij zegt heel veel, maar ik haal er één ding even uit. Die zegt onder andere op deze aantijging, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, zal geen stand houden. Maar indien ik door de geest Gods boze geesten uitdrijf, is het koninkrijk Gods over u gekomen. En vervolgens vragen de fariseeën en schriftgeleerden hem om een teken. Maar Jezus zegt dat ze geen ander teken zullen zien dan het teken van Jona. En dit gedeelte waarin, haal ik er even bij, want dat staat voor de tekst van vanmorgen. Dat gaat eraan vooraf. En vanuit die tekst blijkt het dat er heel wat geïnspireerde tegenstand ontstaat, geïnspireerd vanuit het rijk de duisternis. Tegenstand tegen zijn boodschap van verlossing. Tegenstand tegen zijn boodschap van bevrijding. En dat is ook vandaag nog actueel. Maar Jezus gaat gewoon door met de opdracht van zijn Vader. Hij volvoert het plan van zijn Vader en brengt een boodschap van heil, een boodschap van uitzicht. Wat gebeurt er bij jou als je tegenstand ervaart? Blijf je staan en ga je geleid door Heilige Geest door of laat je Jezus' boodschap voor wat het is? Jezus, hij brengt een boodschap waarin het steeds duidelijker wordt dat hij een keuze van de mensen vraagt. Dat hij niet zomaar een aardse redder en verlosser is, maar dat hij steeds weer geloof en vertrouwen in Gods herstelplan van jou en van mij vraagt. En dat je echt voor hem, als jouw Heer, als jouw Heiland moet kiezen. Ervoor kiezen om in alle omstandigheden, de allermoeilijkste, maar ook als het van een leien dakje gaat, in alle omstandigheden te blijven staan in jouw geloof en hem blijven aanroepen. Geloven is niet alleen weten, er is iemand in de hemel die voor mij zorgt. Maar dat betekent ook dat je je zonde belijdt. En ook dat je voor de volle 100% altijd wil leven in en vanuit de liefde en de wil van God. Leef jij zoals de Heer van jou vraagt. De familie van Jezus wil hem in zijn huis bezoeken. Niet zomaar, maar omdat ze misschien wel hun vragen hebben bij wat er allemaal is gebeurd. Jezus heeft wonderen gedaan. Hij heeft een melaatse gereinigd. Hij heeft leerlingen om zich heen verzameld. Hij heeft zonden vergeven. Hij heeft zelfs de jongeling van Nain opgewekt. En de verwanten van Jezus die hebben gehoord dat hij weer thuis is. Dus dat is een mooie gelegenheid om hem te gaan bezoeken. Maar het huis is erg vol. Het zit vol met volgelingen, belangstellenden, misschien wel dorpsgenoten. En zijn familie komt er niet door en ze blijven buiten staan. En ze vragen dan aan iemand van, joh, wie het doorgeven aan Jezus dat we er zijn? En dan staat er, er zit om hem heen een schare als ze tot hem zeggen: zie, uw moeder, uw broers en uw zusters zijn buiten en zoeken u. En Jezus, die hoort de boodschap. Dan verwacht je toch dat Jezus eigenlijk ogenblikkelijk stopt met lesgeven om zijn moeder en zijn broers en zusters te begroeten. Zijn familie staat buiten. En zeker in de cultuur, in de samenleving van die tijd, daar waren de familiebanden nog veel belangrijker dan tegenwoordig. En de mensen die om hem heen zitten, ja, die voelen zich waarschijnlijk wel een beetje te veel. En die willen plaats maken. Want als er directe familie is, zijn broers en zijn moeder, ja, dan gaan die toch voor. En ten antwoord zegt hij dan tot hen: wie is mijn moeder? Wie mijn broeders? Jezus reageert heel anders dan verwacht. Dat kan jij en ik vandaag zelf ook wel eens hebben. Dat de Heer anders reageert dan dat jij verwacht. Sta je open voor hetgeen Hij je aanreikt. Ook als het 100% anders is dan dat jij verwacht. Hij antwoordde: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En hij maakt een gebaar naar zijn leerlingen en zegt: zij zijn mijn moeder en mijn broers, want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder. Jezus die gebruikt die ontstaande situatie voor een stukje onderwijs. Mijn moeder, mijn broers, wie zijn dat? Jullie zijn dat. Jullie die hier om me heen zitten en ook Gods wil willen doen. Schitterende woorden. Jezus zegt: jij bent mijn broer. Jij bent mijn zus. Je staat niet buiten, want je bent opgenomen in de kring van zijn gemeente. Dit is jou tot redding. Jezus is gekomen om het plan van zijn Vader mogelijk te maken, maar ook om de basis te leggen van zijn gemeente, de gemeente van de geheiligden. En dus zegt hij ook vanmorgen tegen jou: jij bent mijn broer, mijn zus, een kind van mijn Vader. Besef jij dat de Heer zo naar jou kijkt als je ingaat op zijn boodschap en de wil van zijn Vader doet? Ik werd er stil van, toen dat besef diep bij mij naar binnen kwam. Want daar spreekt een hele bijzondere verwantschap uit. Jezus zegt: al wie de wil van God zal doen, die is mijn broeder, zuster en moeder. Maar wat is dat? De wil van God doen? Is dat perfect leven? Is dat jij en ik, wij allemaal in de gemeente dezelfde keuzes maken? Nee, daar gaat het allemaal niet om. Het begint bij die ene persoon in het midden. Jezus. Hij kijkt de mensen aan die in een kring om hem heen zitten. Hij noemt hen zijn broers en zussen. Gods wil doen is in de eerste plaats in de kring rond Jezus gaan zitten. En naar hem luisteren. Bidden om hem te verstaan, geleid door Heilige Geest. De weg gaan die hij wijst. En dat niet alleen met woorden. En dat niet alleen met goede bedoelingen. Maar met daden. In de omgang met jezelf. In de omgang met de ander. Want een kind van God zijn. Zijn wil doen. Dat is geen theorie. Maar praktijk. Geen religie. Maar relatie. Geen levensovertuiging. Maar daadkrachtig handelen. Geen systeem. Maar een levenshouding van luisteren en dienen. Geen slapend besef, maar radicale toewijding. En dit alles met Jezus als middelpunt. Al wie de wil van God zal doen, die is mijn broeder en zuster en moeder. Kan hij dat ook van jou zeggen? Ben je werkelijk zijn broer, zijn zus? Ben je met hem verbonden door opvattingen die meer en meer overeenkomen met zijn opvattingen? Om dat te weten, moet je bij jezelf afvragen, luister en handel ik naar Gods woord? Leef je naar Gods woord? Doe je de wil van God? Het woord van God. Het spreken van de Heer. Dat steeds weer doorklinkt. In preken. In het leerhuis. In gesprekken op de kring. Gesprekken in de gemeente met jouw verwanten. Merk je het woord op? En handel je ernaar? En als je het opmerkt, kan je het dan vastmaken in je hart? Of ben je het als je buiten staat alweer vergeten? Dit alles is nodig om in jouw wezen, jouw geestelijk mens zijn, de overeenkomsten met Jezus te laten groeien en te verankeren. Of krijgt de geestelijke tegenstander bij jou de kans om de woorden van jouw Heer, die je hebt gehoord, die je hebt gelezen, die je van iemand ontvangen hebt, om die woorden weg te pakken, voor het jouw binnenkamer, jouw hart bereikt? Ben je misschien zo druk bezig met de genoegens in jouw leven, bezig met je bezittingen of met je zorgen om jouw bestaan, dat het woord niet echt in je kan groeien en niet echt zich kan nestelen in jouw hart? Jezus zegt, te prijzen ben je wanneer je het woord echt hoort. Wanneer je leeft en handelt vanuit hetgeen ik je aanreik. Gods plan met jouw leven, zijn woord. Dan ben je mijn moeder, dan ben je mijn broeder, dan ben je mijn zus. Zorg dat je niet in de eerste plaats gehecht bent aan het leven hier, aan de natuurlijke banden, aan je geld, aan je bezit, en ook niet aan je moeder, vader, broer, zus, man, vrouw. Nee, laat hem op de eerste plaats komen. De Heer op de eerste plaats. Als je zo leeft, dan bouw je je huis niet op het zand, maar op een stevige rots. Luister jij naar het woord? Leef je naar het woord? En heeft hij echt de eerste plaats? Als je jaar op ja aan kunt antwoorden en steeds meer ja kan antwoorden, dan ontvang je en heb je heel veel. Want dan ken je het geheim van de kracht van het evangelie. En dan vertrouw je op jouw Heer. Dan onderken je meer en meer je geestelijke tegenstander. En ga je je steeds meer verbinden aan opvattingen die overeenkomen met de opvattingen van je Heer. En zo vorm je tevens een hechte gemeenschap met iedereen die dezezelfde weg gaat. Als je zo met elkaar verbonden bent met de Heer, dan komt de verwantschap binnen zijn gemeente er helemaal uit. Dan vorm je samen met anderen een gemeente, een lichaam, met Jezus als hoofd. Dan leef je met elkaar mee en geef je om elkaar. En dat is dan geen betrokkenheid vanuit jezelf. Dat is geen lievige, welwillende band. Want als de gemeente een club wordt, nou, laat me zeggen zoals een sportvereniging, dan zit er iets niet goed. Maar wat is het kenmerk dan van ons gemeente zijn? Wat is ons kenmerk? Is ons kenmerk dat we zo mooi kunnen zingen? Is ons kenmerk dat we omzien naar elkaar? Nee, het eerste kenmerk is dat we Hem volgen. Hem volgen op zijn woord. En wij allen, jij en ik, zijn woorden doen. Dat mag het kenmerk zijn. De Heer werkt elke dag aan zijn gemeente. Hij brengt de mensen samen die zijn woorden doen. Wat een geweldig perspectief. Wat een geweldige bemoediging en stimulans om als verwanten in de Heer elkaar van harte lief te hebben, gedreven door de van Hem ontvangen woorden, de van Hem ontvangen gedachten. Wat een energie komt er dan geestelijk vrij als je zo met elkaar optrekt, als je zo de Heer centraal stelt. Wat een vernieuwing komt er dan naar voren. Ik zie er meer en meer naar uit. En ik hoop jullie ook. Als je zelf elke dag vol wordt van de liefde, dan krijg je kracht om te geven. Dan zeg je niet, krijg ik wel genoeg? Nee, in de gemeente van de Heer is het niet geven en nemen. In zijn gemeente is het geven en ontvangen. En dan is het geweldig als je ook van anderen mag ontvangen. Het is dus een liefde die er is omdat je samen met anderen verbonden bent met Jezus. De verbondenheid met Hem, die je met elkaar ondervindt. Die geeft kracht. Daar zit kracht in. Je weet je geroepen door Jezus. En wat is het dan mooi als je hetgeen wat je van Hem ontvangt aan opbouwende woorden, aan opbouwende gedachten, mag delen met anderen. Zo bouw je mee aan zijn gemeente. Zo vorm je een verwantschap als broers en zussen. En Jezus ervaart dat zelf ook als hij wordt gevolgd door zijn leerlingen. Hij wordt gevolgd door vrouwen, door discipelen, door mensen die genezen zijn. Ze zien om naar elkaar en ze vormen een hechte gemeenschap. De vraag is vanmorgen ten diepste. Wat is jouw levensdoel? Wie heeft bij jou de hoogste prioriteit? Gaat een leven met de Heer ook bij jou voor alles? Wil je hem dienen? Ongeacht, nou, de kosten noem ik het maar even. Maar waar vind je die gedrevenheid hiervoor? Waar komt die gedrevenheid uit voort? Twee zaken, denk ik, vormen daarvoor de basis. En om te beginnen is dat een leven uit God de bron. En van daaruit een leven verbonden met Jezus. Hij, Jezus, die zelf zijn eenzame weg kon gaan, omdat hij put uit Gods krachtbron. Alleen wie leeft uit de bron, die bezwijkt niet onder druk van anderen. Vervolgens heb je ook je geestelijke verwanten nodig. Je hebt de samenkomsten nodig om opgebouwd te worden. Om scherp te blijven, geestelijk scherp te blijven. Het gaat erom dat jij en ik, dat we Gods wil doen. Afzonderlijk en samen. Je mag samen de Bijbel onderzoeken. En dan denk ik, er mogen nog wel wat meer mensen naar het leerhuis komen. Er mogen nog wel wat meer mensen naar de kringen komen. Zodat je met elkaar kan delen. Wat je van de Heer ontvangt. Ja, je mag elkaar aanspreken als je merkt dat iemand verflauwt of dreigt af te haken. Wij zijn verwanten van elkaar die Gods wil doen, omdat we samen leven uit de bron. Wil jij je ook voor 100% inzetten voor zijn gemeentebouw? Voor zijn gemeente? Of loop je er een beetje naast? Leven in relatie met jouw Heer als goed voornemen is iets wat niemand volhoudt in zichzelf. Maar leven voor jouw Heer, geleid door Heilige Geest, dat moet je volhouden, dat doet je volhouden. En besef dan, je staat er nooit alleen voor, want één mens met Jezus als zijn Heer is altijd in de meerderheid. Eén mens met Jezus als zijn Heer is altijd in de meerderheid. Wat of wie is de magneet die jou aantrekt? Wat of wie brengt jou in beweging? Is de Heer of is het iets anders? Je hebt als mens namelijk altijd iets of iemand lief. Je hart richt zich altijd ergens op. Daar besteed je aandacht aan. Daar geef je je geld aan uit. Daar breng je offers voor. En daar stop je energie in. En de vraag is, is dat jouw geld, jouw tijd en energie wel waard? Maakt het je echt gelukkig? Jezus volgen is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met de keuze diep in je hart. Zet hem op nummer 1. Zet hem weer op nummer 1. Want het werkt uit in allerlei keuzes telkens weer. Ben je toegewijd? Wat mag het volgen van de Heer jou en mij kosten? Het is goed om hierbij stil te staan. Ben je bereid om Jezus te volgen? Ook als mensen je raar gaan vinden hierdoor? Wil je jouw vrienden en zelfs jouw familie een lagere prioriteit geven als jouw Heer en zijn gemeente? Misschien ben je christelijk opgevoed. Misschien ben je zelfs wel in deze gemeente opgevoed. Maar geloven, dat is niet een familiezaak. Het is een persoonlijke zaak. Wie de wil van God doet, die. Hoe is dat bij jou? Heb je iets van die toewijding aan de Heer, dat al het andere op plek 2 zet? De toewijding ten diepste van Jezus, om in zijn leven Gods wil te doen, wat je hiervoor op aarde ook moet loslaten. Ja, dan mag je hiervoor heel veel zaken een lagere prioriteit geven. En ja, zelfs helemaal loslaten. Maar je krijgt er zoveel voor terug. Je krijgt terug een leven dat zijn bron vindt in God. En waarin je de verwanten van jouw Heer om je heen vindt. Mag dat meer het leven worden van ons als gemeente? Van een ieder van ons, afzonderlijk. Een leven uit de bron. Samen als zijn gemeente. Want ieder die de wil van God zal doen, die is verwant aan Jezus, maar ook aan elkaar. Ik wil bidden. Dank u, Heer, dat u ons aanspoort om de wil van God te doen. En zo meer en meer met u in nauwe betrekking te staan. Dank u dat u ons door de van u ontvangen woorden, van u ontvangen gedachten en door uw leven heen de wil van uw Vader laat zien. Dat de wil van uw Vader, in welke situatie we ook verkeren, mag doorwerken in ieders leven vandaag, morgen, elke dag. Dat we er steeds weer voor kiezen om te willen leven zoals uw Vader van ons vraagt. Dat we meer en meer gaan leven vanuit het besef dat als we zo leven, we komen tot een verdere verwantschap met u. Een verwantschap waarin u en ons wezen steeds meer overeenkomsten zal gaan vertonen. Het is uw verlangen en ons verlangen dat wij veranderen meer en meer naar uw beeld. Heer, dank u wel dat u ons dan uw broer en zus noemt. Heer, wat een verwantschap spreekt daaruit. Dank u wel. Amen.